Laten we samen stil worden voor Gods aangezicht en dit samen zijn in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en komen zal. Amen. We gaan ook samen het derde en het vijfde couplet zingen. 3 en 5 van lied 792 uit Johannes de Heer. 3 en 5. Fijn dat u vanavond naar deze Maranatha-samenkomst gekomen bent. U vraagt zich misschien wel eens af, wat betekent het woordje Maranatha? Nou, het woordje Maranatha, dat komt één keer voor in het Nieuwe Testament, waarin Paulus dit uitroept, Maranatha. En dat betekent eigenlijk, Heer Jezus, kom. Of kom, Heer Jezus. En dat is ook onze verwachting. Wij verwachten de wederkomst van Heer Jezus. Er staat in Handelingen 1 dat toen de Heer Jezus naar de hemel voer, dat er 2 mannen waren en die zeiden, deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Nou, er zijn heel veel tekenen die daarop wijzen dat de komst van Jezus nabij is. De Heer Jezus heeft heel veel erover verteld. De reden van de laatste dingen kunt u bijvoorbeeld vinden in Matteüs 24... Maar ook het profetisch woord in het Oude Testament schrijft daar veelvuldig over. En vanavond gaan we met elkaar kijken naar Israël, maar ook naar Egypte en naar Syrië. Egypte en Syrië stonden de laatste tijd erg in de belangstelling van het nieuws. Maar over Egypte en Syrië kun je ook heel veel lezen in de Bijbel. Het is heel goed om dat te weten te komen, wat de Bijbel daarover schrijft. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Voordat we dat doen, gaan er nog een aantal andere dingen gebeuren. We gaan met elkaar nog zingen. We zijn heel blij dat Sursum Corda hier is. Alweer een tijdje geleden dat jullie hier geweest zijn. Maar ze gaan voor ons 2 keer 3 liederen zingen. Onder leiding van een gastdirigent, heb ik begrepen, Maarten Barneveld. Hartelijk welkom. En we hopen dat we vanavond met elkaar zo'n hele fijne dienst zullen hebben. Zullen we samen God zegen vragen over deze dienst? Vader in de hemel, we hebben net dat Maranatha-lied gezongen. En het kan best zijn, Heer, dat En heel veel mensen, en dat er soms heel veel gevoelens in ons zijn, die eigenlijk zeggen, nou, het hoeft van mij nog niet zo. We hebben het best naar ons zin hier op deze aarde. En ik ben er best wel een beetje bang voor de dingen die gaan gebeuren. Ik weet me eigenlijk niet zo goed voor te stellen hoe dat allemaal zal gaan, die wederkomst van Christus. Of zal de aarde daarbij vergaan? Wat gaat er gebeuren met mijzelf? Of met mijn kinderen? Heer, wat is het goed om daar met elkaar over na te denken. Om te zien wat uw woord hierover zegt. Om te leren vanuit uw woord. En ja, misschien is het wel zo dat we vanavond misschien met allerlei vraagtekens hier naartoe kwamen. Maar naar huis zullen gaan met het verlangen naar uw komst, Heer Jezus. Heer, als we kijken naar alles wat er gebeurt in deze wereld. Wat er dit weekend gebeurt in Kenia, in zo'n winkelcentrum, in Nairobi. Heer, dan zien we dat het geweld overal zo toeneemt. En dan vragen we ons af, Heer, hoe lang zal het nog duren? Als we in verpleeghuizen komen of ziekenhuizen komen, waar we te maken krijgen met mensen die soms zo moeten lijden. Soms ook niet meer weten hoe ze de volgende dag moeten ingaan. Dan weten we, Heer, dat deze schepping zucht in al haar delen en is in baresnood. En dan weten we, Heer Jezus, dat als u terugkomt, dat het dan goed zal worden. Dat er dan vrede op aarde zal komen. En dat er dan maar één koning zal zijn hier op aarde. Niemand anders dan de koning der koningen en de Heer der heren, koning Jezus. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om uw woord te begrijpen? En we danken u, Heer Jezus, dat u al een keer eerder gekomen bent. Niet als koning der koningen en Heer der heren, maar als het lam van God, dat de zonde van de wereld gedragen heeft. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat Jezus aan het kruis stierf, voor en met al onze zonden. En dat u zegt in uw woord, dat als wij in de Heer Jezus geloven, dat ook wij vergeving van zonde ontvangen hebben en eeuwig leven. Dat wij dan uit mogen kijken naar uw komst en absoluut niet bang hoeven te zijn, maar ernaar mogen verlangen. Heren, wilt u ons dat geven? Wilt u ons dat leren, ook vanavond? Heren, we willen u vragen, wilt u zo deze avond zegenen? Wilt u het koor, zussen Corda, zegenen? Wilt u met Maarten en Joke zijn als ze de dienst muzikaal zullen begeleiden? Heren, wilt u met onszelf zijn? Wilt u ons open hart te geven en een open verstand, zodat u vanavond tot ons kunt spreken? En daar willen we ook vanavond in bijzonder bidden voor dat hele kleine volkje tussen in die Arabische wereld, uw volkje Israël. Heer, het is een klein volkje, te midden van grote naties. En het is een geweldig groot wonder dat u uw volk door alle eeuwen heen bewaard heeft. Omdat het uw volk is en u heeft er een geweldig plan mee. Heer, we zullen er vanavond met elkaar over nadenken. En ik wil u bidden, wilt u de overdenking ook zegenen en uw dienstknecht ook vullen met uw Heilige Geest, zodat de woorden die hij spreekt niet zomaar zijn eigen woorden zijn, maar woorden door uw geest geleid. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar naar het koor gaan luisteren, gaan we met elkaar uit de bundel Opwekking zingen lied 442. Prijsstem, prijsstem, Jezus de machtige heiland. Dat gaat ook over de wederkomst van Christus, dat prachtige lied. Jezus de machtige redder. We zingen de eerste twee coupletten terwijl we de collecte inzamelen. Misschien is het goed om eerst maar de collecte, dan hebben we dat alvast gehad. Dan hoeven we daar aan het einde niet meer aan te denken. En dat doen we tijdens het voorspel van dit prachtige lied Prijsstem, Prijsstem. Dan zingen we deze twee coupletten. Dan ga ik alvast zitten en tijdens het derde couplet, als ik ga zitten, nodig ik het koor alvast uit om zich dan alvast op te gaan stellen. En dan gaat het koor voor ons drie liederen zingen. Het eerste lied wat zij voor ons gaan zingen is Nader mijn God. Het tweede lied wat ze gaan zingen is God heb ik lief. En het derde lied dat zal zijn O Heer die onze Vader zij. Maar eerst gaan we met elkaar zingen en collecteren. twee collecten. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dank u wel voor deze mooie liederen. Wij gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Het woord van God. En wel uit Jesaja hoofdstuk 19, vers 21 tot en met 25. Jesaja hoofdstuk 19, vers 21 tot en met 25. We lezen daar, Jesaja 19 vers 21, en de Heere zal zich aan Egypte doen kennen. En Egypte zal te dien dagen de Heere kennen. En ze zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Heere gelofte doen en betalen. Zo zal de Heere Egypte geducht slaan en genezen. En ze zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich door hen laten vinden, laten verbidden en hen genezen. Te dien dagen zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Asser. En Asser zal in Egypte komen. En Egypte in Asser. En Egypte zal met Asser de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Asser, een zegen in het midden der aarde, omdat de Heere der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk mijner handen Asser en mijn erfdeel Israël. Drie volken op een rijtje. Israël, Asser, Assyrië, Aram wordt het ook wel eens genoemd, Syrië en Egypte. Drie volkeren die in het midden van deze wereld tot een zegen zullen zijn. De eerste keren dat ik met name hierover na ging denken, dat was dat wij met een groep in Jordanië reden. We waren op bezoek geweest in Israël en we reden via Jordanië naar Petra, naar Eilat, Aqaba, daar in die buurt. En toen reden we op een gegeven moment over een hele grote vierbaansweg. Een snelweg. En toen zei die gids tegen ons, deze snelweg die ligt er nog niet zo lang. Het is ook wel een aantal jaren dat we daar toen geweest zijn in Jordanië. Toen vroeg ik, wie heeft deze weg dan aangelegd? Toen zei hij, nou deze weg is gefinancierd door de Amerikanen. In de tijd van de Golfoorlog. En wij noemen deze weg, omdat de Amerikanen deze weg aangelegd hebben, de Peace Road. Dus vredesweg. En deze weg die loopt via Damascus, vanuit Egypte naar Damascus en dan helemaal door naar Irak. En we zagen wat grote vrachtwagens daar denderen over die weg. Hij zegt, het is nog nooit geweest. Vroeger was er maar een heel klein weggetje. En met name een spoorlijn. Maar vandaag ligt daar een Peace Road. Een vredesweg. We hebben net gelezen over een heerbaan tussen Egypte en Syrië. Een verschillende vertalingen die schrijven zelfs over een vredesweg tussen Egypte en Syrië. Wat betekent dat? Wat gaat er gebeuren in Egypte en in Syrië dat het inderdaad zo ver kan komen dat naast Israël Egypte en Syrië tot een zegen zullen worden in het midden van deze wereld? Nou, dat is vandaag nog helemaal niet het geval. Het zijn juist twee probleemnaties in het Midden-Oosten, waar de wereldgemeenschap eigenlijk geen antwoord op heeft. Maar het is wel heel bijzonder om te zien dat er bepaalde ontwikkelingen zijn, zowel in Egypte als in Syrië, die al een klein beetje licht geven op dat wat er straks staat te gebeuren. Wat heel belangrijk is, dat is dat wij de Bijbel niet zomaar zien als een geschiedboek van de dingen die vroeger gebeurd zijn, maar dat de Bijbel ook vandaag gaat over de tijd waar wij vandaag in leven. We zijn immers de dienst begonnen met het feit over de naam van God uit te roepen, die was, die is en die komen zal. Er is een groot gevaar, en dat gebeurt heel veel, dat mensen de Bijbel alleen maar zien als een boek wat over het verleden gaat, een historisch boek. De kerk wordt bijna een soort monument gezien, een museumstuk. Terwijl de Bijbel gaat over de dingen die geweest zijn, over de tijd van vandaag en ook over de dingen die staan te gebeuren. En er zal heel wat gaan gebeuren de komende tijd. Drie landen, Israël, Egypte en Syrië. Niet zomaar drie landen. Drie landen die altijd een bepaalde relatie gehad hebben met Israël. Israël, nou dat is natuurlijk heel eenvoudig om daar een paar dingen over te zeggen die zo actueel zijn voor vandaag. Ik hoop tenminste dat u, wanneer u de krant leest, dat u met wat meer aandacht ook de dingen leest die daar in Israël gebeuren. En natuurlijk ook daaromheen. Hoe in de Bijbel staat dat Israël in het jaar 70 na Christus zijn land uitgedreven werd. Maar dat God gezegd heeft, jullie zullen niet voor altijd je land uitgedreven worden. Maar er zal een tijd komen, want jullie zijn mijn oogappel. En wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Er zal een moment komen dat de Joden weer terug zullen keren naar hun eigen land. En dat het land wat daar, misschien heeft u dat wel eens ontdekt, wat in het midden van de aarde ligt. Er wordt wel eens gezegd dat inderdaad Jeruzalem op het middelste stukje van de aarde ligt. Jeruzalem verbindt Europa in het westen, Azië in het oosten en Afrika in het zuiden. Er is geen land dat zo centraal ligt dan Israël. En weet u, als God begint met zijn heerschappij hier op deze aarde, dan begint God niet in Rome. De Heer Jezus, of de engel Gabriel, zei tegen Maria, je zult een zoon baren. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat staat in Lucas. En de troon van David, beste mensen, heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Die troon van David staat niet in Rome, op het Vaticaan. Die troon van David staat niet in welke andere kerk dan ook. Maar die troon van David zal eens staan in Jeruzalem. En daar zal Jezus koning worden. En dan zal het in vervulling gaan wat er in de Bijbel staat. Dat hij die van u weggenomen is, zal op dezelfde manier weer terugkomen. Gelooft u dat? Dat er nog een moment zal komen dat Jezus weer terug zal komen? De Bijbel spreekt daarover. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet meer geloven. Omdat ze geloven dat het koninkrijk van God is immers begonnen toen de kerk hier op aarde gesticht werd. En de kerk is vandaag Gods koninkrijk hier op aarde en God heeft helemaal niets meer met Israël. Dan onterven we Israël van de belofte die God aan Israël gegeven heeft. Dan plaatsen we als kerk ons in de plaats van Israël. En er is geen grotere dwaalleer en ook geen grotere zonde, zou ik bijna willen zeggen, ten opzichte van het profetisch woord, dan om dat te geloven. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde manier weer terugkomen. Hoe is hij heen gegaan? In Handelingen 1 kunt u lezen, hij voer op terwijl ze het zagen. En wat zegt de Bijbel? Hij komt terug en elk oog zal hem zien. Hij voer op met de wolken. En in Matteüs staat, hij zal terugkomen op de wolken. Hij voer weg vanaf de Olijfberg. En in Zacharia 14 staat, zijn voeten zullen te dien dagen staan in New York, of in Parijs, of in Berlijn, of in Rome, nee, Amsterdam misschien. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. En daarom is de hele wereldpolitiek, minister van Buitenlandse Zaken Kerry en de minister van Rusland van Buitenlandse Zaken, iedereen is gespitst op dat wat er rondom Jeruzalem gaat gebeuren. En wat is het een geweldig groot wonder dat toen Israël zo geslagen was, toen Israël zo geslagen was in de Tweede Wereldoorlog, dat in 1948 de Verenigde Naties, de staat Israël, uit mocht roepen, Ben Gurion, en dat Israël weer een feit werd na 2000 jaar afwezigheid. 2000 jaar geen Israël meer hier op deze wereld. Maar de Joden waren er wel. De Joden werden vervolgd. De Joden werden verbannen uit Spanje, 1492. Ze werden verbannen uit Engeland. Ze kregen de schuld van allerlei plagen. Ze werden gedood voor niets. God heeft door alles heen toch zijn volk gespaard. En er staat in de Bijbel dat dit geslacht, dat Joods geslacht, overleeft alles. Niemand kan het Joods geslacht uitroeien. Haman niet, de Jodenhater in de tijd van Esther. De koning, de farao van Egypte niet. De Assyriërs niet. Niemand heeft ooit het Joodse volk uit kunnen roeien, want het is Gods volk. En wat geweldig dat na die vreselijke holocaust, waarin 6 miljoen Joden omgekomen zijn, God als antwoord gaf, hier heb je het land. Hier heb je het land, het is jullie land. Het is het land wat ik aan Abraham beloofd heb. En weet u, lees Genesis er maar eens op na. Het is het land wat ik aan Abraham beloofd heb voor altijd. En dan gaat het om het land vanaf Libanon, Syrië, tot en met de Gazastrook, de Beek van Egypte, en vanaf de westkust, de Middellandse Zee, tot aan de Jordaan. En dan hebben we het helemaal niet over de Westbank, Of over Oost-Jeruzalem. Nee, dit is het land dat God aan Abraham onder ede beloofd heeft voor altijd. En dan kunnen er heel veel landen over discussiëren. Dan kunnen er heel veel vredesbesprekingen over zijn. Maar God heeft gesproken. En het zal gebeuren zoals God dat ook gezegd heeft. De Heer Jezus zegt echter dat hij vergelijkt Israël met een vijgenboom. Die verdord was. Die geen vrucht meer droeg. Die er dood uitzag. Maar die weer ging uitlopen. Weer ging vrucht dragen. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 21 vers 29 tot en met 33. Let op die vijgenboom en op al de bomen. En in de Bijbel worden verschillende landen nog wel eens met bomen vergeleken. Ook bijvoorbeeld Syrië wordt wel eens vergeleken met een enorme ceder. Die zijn twijgen uitspreidt over de hele wereld. En de Bijbel zegt, let niet alleen op Israël, maar ook op de landen daaromheen. Een van die landen die een hele belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van Israël, is het land Egypte. Egypte komt met name in beeld door Jozef, die verkocht werd naar Egypte. En die daar koning werd in Egypte. Jozef, de onderkoning. En farao die zei, niemand mag meer zijn voet opheffen of zijn hand opheffen, tenzij Jozef dat weet. Jozef werd als het ware regeerder over het hele Egyptische Rijk. En Jozef zat met de dochter van Potifar, met van Potifera op de troon, Asnat. Jozef op de troon. En wat gebeurde er toen? Toen er hongersnood uitbrak, door Gods ingrijpen, werd Egypte een zegen voor de hele wereld. Toen al. Want we lezen in de geschiedenis van Jozef dat de honger over de wereld uitbrak. En toen het honger werd, toen opende Jozef de graanschuren van Egypte. En overal vandaan kwamen ze naar Jozef om koren te kopen. Egypte werd tot zegen voor de hele wereld. En het gaat weer gebeuren. Het gaat weer gebeuren dat Israël of dat Egypte tot zegen wordt wereldwijd. Maar niet zomaar. Want er is heel wat meer gebeurd daar in Egypte. Uiteindelijk werd Mozes de prins van Egypte. Mozes, de prins van Egypte. En daar in Egypte, onder de druk van de Egyptenaren, onder de slavernij, terwijl vele jonge, pasgeboren kinderen in de Nijl geworpen werden en de Joden in slavernij verdrukt werden, heeft God zijn volk verlost uit Egypte. En heeft God Egypte geslagen. Geslagen bij de doortocht door de Schelfzee. Waar het Egyptische volk, het Egyptische leger, omkwam. Maar daar, in die verdrukking, daar in dat land Egypte, in 400 jaar tijd, is Israël als volk geboren. Vanuit de verdrukking is Israël in Egypte als volk tevoorschijn gekomen. En u weet, ze kwamen daar met Jacob met 70 man. En toen ze Egypte uittrokken, was het een volk van meer dan 1 miljoen. Zo had het Joodse volk zich uitgebreid. Er staat in Exodus 1, hoe meer men Israël verdrukte, hoe vruchtbaarder en sterker het volk van Israël werd. God heeft een geweldig plan, zowel met Israël als Egypte. Hij heeft op de een of andere manier dit volk Egypte gebruikt om Israël op de kaart te zetten. En toen hij de plagen liet komen over Egypte, toen is hij begonnen met de Nijl, om van de Nijl water in bloed te veranderen. En u weet misschien wel dat de Nijl aanbeden werd in Israël. Het was als het ware een afgod in Egypte. En God zegt, ik zal jullie afgod even veranderen van water in bloed. Of u weet ook wel dat misschien de kikvorsen, de kikkers aanbeden werden in Egypte. Dat waren ook heilige beestjes. Die werden zelfs in de piramiden begraven met de hoge farao's. Dan geen levende kikkers, maar dan gouden kikkers. En God zegt, ik zal jullie land ermee bedekken met die kikkertjes. God heeft als het ware de goden van Egypte voor gek gezet. Terwijl hij zijn volk Israël bevrijdde uit Egypte. Maar wat gebeurt er in onze tijd? Wat gaat er gebeuren in Israël? Misschien wel goed om, of in Egypte, misschien wel goed om even daar een paar teksten over te lezen in Jesaja 27, vers 6. Want dan krijgen we te maken met de tijd waarin Israël vandaag terechtgekomen is. We hebben het niet over het verleden, maar over het heden. Er staat in Jesaja 27, vers 6. Mensen, wat is het belangrijk om het profetisch woord te kennen, om te weten de dingen die gaan gebeuren. Ik heb het wel eens meer verteld. Eind vorig jaar, december, dacht iedereen van jongens, de aarde vergaat. Ze gingen naar de Pyreneeën om daaraan te ontkomen. En toen zei ik ook al in de gemeente, mensen, waarom lees je gewoon de Bijbel niet om te concluderen dat het helemaal niet gebeurt? Dat is helemaal nooit gebeurd, dat de aarde vergaat. Want de aarde vergaat pas nadat Jezus Christus 1000 jaar hier op aarde geregeerd heeft. Dat leert de Bijbel ons. Er staat in Jesaja 27, vers 6. In de komende dagen zal Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. In de komende dagen. En ik kan u vertellen, dat is vandaag. Jacob schiet weer wortel in Israël. En u moet eens weten hoeveel export er is vanuit Israël over de hele wereld. Israël vult de wereld met de vruchten van Israël. Als je alleen al nagaat dat als Israël niet geweest is, dan zouden u en ik geen mobiele telefoon en geen computer hebben. Het is als je kijkt, als je langs de Middellandse Zeekust rijdt, van Haifa naar Tel Aviv, dan rij je op een gegeven moment kilometers door een high-tech industriegebied. Waar chips, computerspullen en al die uitvindingen daar gedaan zijn. En dan willen we wel eens Israël boycotten. Maar als je Israël totaal zou boycotten, dan zouden van de hele economie in Nederland en de hele informatica maar heel weinig overblijven. Israël heeft de wereld gevuld met zoveel vruchten van de wetenschap van Israël. En dan staat er, zij zal de wereld met vruchten vervullen. En dan komt het in vers 12, in Jesaja 27, maar het zal te dien dagen geschieden dat de Heere de arend zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. En ge zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israëls. En het zal te dien dagen geschieden dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land van Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem, Assur en Egypte. Ze zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem. Als u dan iets teruggaat in Jesaja 19, ik denk dat we daar een aantal dingen kunnen zien van zaken die zich vooral de laatste tijd afgespeeld hebben in Egypte. Want ook daar vinden we een profetie over Egypte. Een godspraak over Egypte. Wat God gaat doen en toelaten in Egypte. Ik noem er maar een paar dingen. Kijkt u maar in hoofdstuk 19 van Jesaja vers 2. Daar staat, dan zal ik de Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen. zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste. Stad tegen stad en koninkrijk tegen koninkrijk. Er is nog nooit zo'n verdeeldheid geweest in Egypte dan nu. Het zal je toch maar gebeuren dat de legeroverste van Egypte de mensen oproept om te gaan demonstreren tegen de demonstraties van mensen die Morsi vrij wilden hebben. En toen stond het ene volk van Egypte tegenover het andere volk van Egypte. Lijnrecht tegenover elkaar. De aanhangers van Morsi en de aanhangers van de militairen. Nou, er is geen land wat zo tegen elkaar strijdt dan juist het land Egypte. En we hebben het nog maar net gehad. En het wordt hier aangekondigd. De ene Egyptenaar tegen de andere Egyptenaar. De ene broeder tegen de andere broeder. Daar in Egypte. Het tweede wat je ziet in het vierde vers. En ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer. Een gestreng koning zal erover heersen. Een hardvochtig heer. Kent u de beelden nog van Mubarak? Hoe hij geweld niet schroomde. Hoe hij Egyptenaren vermoord heeft. Om zelf stand te kunnen houden. Een hardvochtig heer. Egypte zal overgeleverd worden aan een hardvochtig heer. Iets wat heel interessant is, kunt u in het vijfde vers lezen van Jesaja 19. Daar staat in het vijfde vers, dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal droog lopen en opdrogen, zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, het riet, de biezen verwelken, de vlakte langs de oevers van de Nijl en alles wat bij de Nijl gezaaid is verdroogd, verwaaid en is niet meer. Wat gebeurt er in Egypte? De Nijl zal opdrogen. De Nijl zal in zijn waterstand verlaagd worden. Ik weet niet of u het pas gelezen heeft, maar er is een enorm tumult geweest met Ethiopië, die al heel ver is met het bouwen van dammen, waardoor heel veel water uit de Nijl onttrokken wordt. En het is nu actueel dat de waterstand nu al van de Nijl schrikbarend aan het dalen is. De Nijl was de levensader van Egypte. Het was het vruchtbaarste gebied. Egypte kon bestaan door de Nijldelta, door de rivier de Nijl. En als de Nijl weggenomen wordt, dan is het voorbij met Egypte. En dat zijn de actuele toestanden van vandaag. Nu in Egypte. Er staat dat het resultaat ervan zal zijn. Kijkt u maar eens in vers 15 van Jesaja 19. Het lijkt net een boek wat vandaag geschreven is. Maar er staat in Jesaja 19 vers 15. En Egypte zal geen werk hebben. Ik weet niet of u de getallen kent. Maar Egypte is een van de landen waar de meeste werkeloosheid vandaag is. Er is geen werk in Egypte. De Heer die slaat Egypte. De Heer die laat Egypte niet zomaar vrij uitgaan. En als u de rest van het hoofdstuk leest, dan is het zo mooi. Dan komt Egypte tot bezinning. Dan gaat Egypte Juda, Israël zien als hun meerdere. Hun meerdere. En zij bekeren zich tot de God van Israël. Het is toch ontzettend mooi om te zien hoe dat staat daar in Jesaja 19. En dan staat er inderdaad dat de Heere zal zich, hè, wat we net gelezen hebben, aan het begin van deze dienst in vers 21, de Heere zal zich aan Egypte doen kennen. En Egypte zal te dien dagen de Heere kennen. God is bezig met Egypte. En houd alstublieft de kranten goed in de gaten over dat wat er in Egypte gebeurt. dat wat er in Israël gebeurt. Maar ook in dat wat er in Syrië gebeurt. Ik heb u al iets verteld. Syrië. Assyrië. Assyrië is het meest ruwste, het gewelddadigste wereldrijk geweest wat er ooit geweest is. Er zijn heel veel inscripties van de Assyriërs te vinden op pilaren en op kleitabletten, waar je ziet hoe ze allerlei gruwelheden uitgevonden hebben om mensen te folteren. Het is het meest gewelddadige rijk geweest wat er ooit geweest is, het Assyrische Rijk. En het strekte zich uit vanaf de Tigris, waar nu Irak ligt, tot helemaal aan de Middellandse Zee. En ook naar het noorden. Een enorm groot rijk. Het wordt ook wel eens vergeleken met het Arameese Rijk, want er werd Aramees gesproken. En een van de grootste steden van het Assyrische Rijk was Nineveh. Grote stad waar Jona naartoe geweest is. Het Assyrische Rijk. En het Assyrische Rijk kwam op een gegeven moment naar Damascus en overwon Damascus zo'n 733 jaar voor Christus. Waar de Arameërs met name gingen wonen. De Arameërs, dat was ook nog weer een gedeelte van het Assyrische Rijk. En de Arameërs die vonden juist de plek om te wonen daar in het noorden van Syrië. Damascus, tot aan Haran, waar zij gewoond hebben. Wist u trouwens dat Damascus, misschien bent u wel eens in Damascus geweest, Damascus een van de oudste steden is die hier überhaupt op deze wereld te vinden is. Waarom is deze stad zo oud? Jeruzalem is 26 keer verwoest. Een stad die veel groter was, Nineveh, daar is niks meer van te zien. Babel is verwoest. Heel veel grote steden zijn verwoest, maar Damascus is er nog steeds. Damascus is duizenden jaren oud. Weet u dat zelfs Abraham vijanden achtervolgde? U kunt het lezen in Genesis 14. Vijanden achtervolgen tot ten noorden van Damascus. U kunt het lezen in Genesis 14. Dan kun je nagaan hoe oud Damascus is. Damascus ligt op de oosthelling, onderaan de oosthelling van het Hermongebergte. En op de Hermon heb je de eeuwige sneeuw. Daar ontspringen ook rivieren. En u weet wel dat Damascus was de plaats waar Naaman, de Syriër, vandaan kwam. En Damascus en Naaman, die zei, waarom zal ik me laten dopen hier in de Jordaan, terwijl de rivieren van Damascus zo mooi zijn, de Abana en de Purper. Damascus lag heel bijzonder. Aan de ene kant westelijk had je dus die grote Hermongebergte. Ontoegankelijk, je kon er niet zomaar komen, maar ook afgescheiden van de Middellandse Zee. Je kunt ook niet zomaar naar de kust komen vanuit Damascus. En aan de andere kant, wat had je daar? De Syrische woestijn. De Syrische woestijn waar je niets anders zag. Honderden kilometers alleen maar zand. En daar lag Damascus. Ingeklemd tussen die rivier, de woestijn en aan de andere kant het Hermongebergte. Vandaar dat men aanneemt dat deze stad door alle eeuwen heen zo goed bewaard gebleven is. Damascus, Assur, Syrië, de Arameërs, allemaal datzelfde. Weet u waar Abraham trouwens vandaan kwam? Abraham was een Arameër. En die kwam uit dat volk. En toen Abraham een vrouw zocht voor zijn zoon, Isaac, Rebecca, toen heeft hij zijn knecht gestuurd naar zijn eigen volk weer, naar Haran, dat ligt in het noorden van Syrië, Haran. En daar woonde Laban, u kent Laban wel, en van Laban staat, daar woonde Laban, de Syriër, in de Statenvertaling staat dat. In de nieuwe vertaling staat Laban de Arameer. Maar Laban was een puur Syriër. En daar vandaan heeft Isaac zijn vrouw gekregen, Rebecca. De Assyriërs, Syrië, is er verantwoordelijk voor geweest om Israël uiteindelijk in gevangenschap te nemen. Dan wel het noordelijke deel van Israël, Juda en Benjamin niet, maar de 10 stammen in het noorden. Het was Gods oordeel. Zoals God eens Egypte gebruikt heeft voor zijn volk, heeft God ook Syrië gebruikt, om Gods volk te oordelen. Maar er komt straks ook een oordeel over Damascus. En misschien is het goed om daar een vers over te lezen in Jeremia 49. Jeremia 49. Jeremia 49, vers 23. De profetie over Damascus. Beschaamd staan Hamat en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord. Ze zijn in onrust als de zee, ze zijn bezorgd. Zij kunnen niet tot rust komen. Ontmoedigd is Damascus. Het keert zich tot de vlucht en schrikt. Schrik heeft het bevangen. Benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen. Als een barende. Hoe is de roemrijke stad verlaten? En de veste der vreugde. Damascus. En er staat hier. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen. En al de krijgslieden te dien dagen omkomen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Ben-Hadad zal verteren. Dat is nogal wat hier over Damascus staat. In Jesaja staat, Damascus zal verwoest worden. Damascus zal verwoest worden. De oude stad die nog nooit verwoest is, zal verwoest worden. Hier zien we dat jonge mannen vallen op de pleinen van Damascus. Vlak voor het moment dat God de draad ook met Syrië op gaat pakken. Hier zien we dat Syrië door God gebruikt werd als een roede om zijn eigen volk mee te slaan. En hier zien we dat God Assyrië gaat oordelen. En dat er oorlog komt in Damascus. Dat de jonge mannen vallen op de pleinen in Damascus. Mensen, zet de televisie aan en je ziet het voor je ogen gebeuren. En ik vertelde u dat Assyrië een van de wreedste volkeren geweest is die ooit bestaan heeft. U weet ook wat er de laatste tijd gebeurd is, waar onderzoek naar gedaan is van de VN met het gifgas. Wat wreed om mensen zo om te laten komen. Assyrië, de meest wrede stad, wordt door God getuchtigd en komt uiteindelijk tot geloof. Nog één opmerking. Weet u dat er in de Bijbel staat dat vlak voor de komst van Jezus er nog twee andere mannen zullen komen die de komst van Jezus inleiden. Die ene man is Mozes. Mozes, die zoveel betekend heeft daar in Egypte. En die God gebruikt heeft om Egypte te slaan. En die ander, Elia. Er staat zelfs in 1 Koningen 19 dat God Elia naar Damascus stuurt om daar de koning over Syrië te zalven. Elia heeft enorm veel invloed gehad op Syrië. Het is maar een gedachte. Het is zo mooi om te zien dat vlak voor de komst van Christus komen deze Mozes en deze Elia terug. En zullen zij door God gebruikt worden, zodat niet alleen Israël, maar ook Egypte en Syrië zich bekeren tot de Heere, de God van Israël. En wat een geweldig moment zal dat zijn. Als straks Israël, Syrië en Egypte een zegen zullen zijn in het midden van deze aarde. En ik wil u oproepen om vooral in deze tijd uw krant te lezen. En als er iets genoemd wordt over Egypte, of Syrië, of Israël, uw oren maar goed te spitsen. En in Jesaja, Ezechiël, Jeremia te lezen en de profeten wat God daarover schrijft. En u zult zich verwonderen dat de Bijbel hoogst actueel is voor de tijd waarin wij vandaag leven. Als dit zo duidelijk is, en we weten dat Jezus heel spoedig terug zal komen, en God de draad met zijn volk Israël, Egypte en Syrië aan het oppakken is, hoe is het dan met u als er Jezus terugkomt? Kunt u dan ontmoeten? Weet u dan ook voor uzelf dat uw zonden weggenomen zijn? Dat je een kind van God bent? Dat je gered bent en dat Heer jouw heiland geworden is? Wat belangrijk dat je dat moet weten, juist ook in deze tijd. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 71 uit de bundel Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Lied 71 uit de bundel Opwekking. En als we dat gezongen hebben, dan halverwege ga ik daar wel weer zitten. En dan kan het koor zich alvast opstellen. Dan gaan zij weer 3 liederen voor ons zingen. Ze gaan eerst zingen dan Zoals ik ben. En het tweede is Sanctus. Uit de Duitse messen. En het derde waar ze mee afsluiten, dat is ook op zijn Duits, Dankzij der Herr.
Thank you.
Nou, het was fantastisch om jullie bij ons te mogen hebben. We hebben enorm genoten van de prachtige liederen. En aan het einde van zo'n avond kun je eigenlijk ook alleen maar zeggen, dank zij de Heer. Hè? We gaan met elkaar de Heer danken. En wat is geweldig dat de Heer Jezus die zegt, er waren in de tijd van Elia heel wat melaatsen in het land Israël, maar tot geen werd Elia gezonden, tot wel Naaman de Syriër. God heeft Syrië op het oog en God zal met Syrië tot zijn doel komen. God heeft ook u op het oog. Hij zoekt ook u. Hij wil ook het goede met u. En ik hoop dat u zich laat gezeggen en dat u de Heer Jezus in uw leven toelaat. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, wat hebben we veel gehoord vandaag. Vanmorgen in de dienst, toen we het hadden over de eeuwige Zoon van God, waardoor we het eeuwig leven gekregen hebben. Vanavond het geweldige profetisch woord, waarin we kunnen zien, Heer, dat u Israël niet vergeten hebt. En zelfs Egypte niet. En ook Syrië niet. Heer, maar dat u met deze drie landen nog een geweldig plan heeft. Heer, wilt u ons helpen om met open ogen de dingen te zien die om ons heen gebeuren. En ook te luisteren naar het profetisch woord. En te ontdekken, Heer, dat uw woord zo ontzettend actueel is. Dat het niet alleen gaat over de dingen die gebeurd zijn, maar ook over de dingen die vandaag gebeuren. En met name ook over de dingen die staan te gebeuren. Heer, als we weten dat we in zo'n tijd leven, dan is het ook zo ontzettend belangrijk om te weten dat het goed is tussen u en ons. Dat we de Heer Jezus aanvaard hebben in ons leven. Dat we mogen weten dat Hij onze Heiland is, onze Verlosser. Heer, dank u wel voor deze avond, dat we daarover na mochten denken. Ik wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël, te midden van al die andere landen. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wil u danken, Heer, dat u op uw tijd, op uw manier, tot uw doel komt met uw volk. Dank u wel voor uw trouw door alle eeuwen heen. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond bewaren, ook als we hier vandaag weer naar huis gaan. U kent de week ook die voor ons ligt. Laat het een week zijn, Heer, waarin we ook rekening houden met u. En ook u tot uw doel kunt komen in ons leven. Dank u wel daarvoor. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zoals u weet is er voor iedereen koffie of thee. Blijf rustig eventjes achter. En als u het fijn vindt om over de dienst door te praten, dat kan rustig. Er is ook een boekentafel waar ook hele actuele boeken liggen, ook juist over het profetisch woord. En ik nodig u uit om daar ook een kijkje te nemen. Als u vragen heeft, u kunt altijd de website opzoeken, www.deschouwplaats, waar u vandaag bent. En u kunt uw vragen richten. En we zijn altijd graag bereid om daar antwoord op te geven. Mocht u hier vanavond zitten en zeggen van, ja, maar het zit niet goed tussen God en mij. En ik wil graag de Heer Jezus in mijn leven toelaten. Ik wil graag dat er iemand met mij bidt. Dan kan het ook. U kunt rustig naar mij of een van de ouderlingen toekomen. En we hebben hier achter een ruimte, een gebedsruimte, waar we samen ook onze knieën kunnen buigen en naar de Heer toe kunnen gaan. Schroom u niet. U bent hartelijk welkom. We gaan tot slot zingen lied 1011 uit Johannes de Heer. Dat is nogal wat, hè? 1011. Het eerste, tweede en het derde couplet. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we dat met elkaar staande doen?
Thank you.
Ontvang dan Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.